Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Dit is enerverend.
Ja, het is wel een enorme reis in de tijd.
We gaan naar de maan. Morgen is het volle maan, hè?
Als ik dit hoor, krijg ik zin om de ruimte in te gaan.
Gaan we het vandaag over wervende praatjes hebben?
Nee, we gaan het hebben over wat je eigenlijk nodig hebt om naar Mars te gaan. En dat is een hele andere tijd dan in de tijd van Kennedy, 1962.
Want dat is de man die we nu hoorden.
Ja, dat was JF Kennedy. Natuurlijk zeker nu een van de meest charismatische figuren. Een ontzettende beroemde Amerikaanse president, later vermoord.
Maar wat ik opvallend vind is, als ik Trump over de ruimte hoor praten, vind ik het een beetje vies en een beetje opportunistisch.
We have reinvigorated our space program to a level that nobody thought possible in this short period of time. NASA is back. NASA is back.
Maar als ik dit hoor, dan zit er een soort, misschien is het valse nostalgie hoor, maar dan
jongensboekachtig.
Ja, er zit een soort optimisme en een soort vertrouwen in menselijke kunnen. Terwijl, nou ja, als ik Trump erover hoor praten, dan denk ik meer van die man wil echt overal de Amerikaanse vlag planten.
Ja, blijf af van de ruimte.
Ja. Maar goed, die geest van Kennedy, die is natuurlijk diep in NASA doorgedrongen van erop af. En nu doen ze dat vooral met het ISS, wat is 400 kilometer boven de aarde langs ons heen zoeft de hele tijd. Ieder anderhalf uur komt hij langs ergens op de aarde.
Ja, maar nog even, want die maan, dat is toch best wel spannend. Weet je, dat vinden wij nu al zo normaal dat we op de maan zijn geweest. Maar morgenavond is het volle maan. En ik heb toch altijd, als ik naar zo'n maan kijk, dan denk ik, bizar. Stel je voor dat je daar loopt en nu gaat het over nog veel verder. Jij zegt nu zo even achterloos, ja, reis naar Mars, maar
nee, want ik ga dadelijk vertellen dat het eigenlijk echt een totale stap in het onbekende is. En dan niet alleen het technische, dat is dan nog een heel ander verhaal, maar ook het psychologische. En het komt er eigenlijk op neer dat er zijn nog nooit mensen zo lang in de ruimte geweest. Zo'n reis duurt 3 jaar. Je ziet de aarde niet meer. Er is als je die NASA-stukken leest, bijna een mystieke drang van astronauten om de aarde te kunnen zien. Als ze over stress zijn, dan kijken ze naar beneden en dan zien ze de aarde en dan voelen ze zich weer rustig.
Net zoals worden. Even een foto van je kinderen of van je hond of weet ik veel wat.
En als je André Kuipers hoort, die straalt het ook helemaal uit van de ruimte. Dat geeft ons contact met de aarde.
Want hij heeft ook letterlijk toch contact. Hij belt dan toch af en toe even.
Nou, hij is een half jaar in de ruimte geweest.
Ja, maar ik bedoel, contact vanuit de ISS
is super makkelijk.
Ja,
want dat is dan het derde punt. Dat je dus, als je halverwege bent, dan duurt het 10 minuten voordat het contact met de aarde is gelegd. Als je met iemand praat en je bent op Mars, dan duurt het 40 minuten voor je antwoord krijgt. Het is niet echt makkelijk om dan met je kind te praten, om contact te houden.
Ja, dus de maan hebben we bedwongen. Ja. Het ISS, ik bedoel, daar zijn we ook vertrouwd mee. Dat werkt ook mee. Maar we gaan het deze aflevering hebben over de nieuwe stap naar Mars.
De New Frontier.
En weer een grens waarvan nu eigenlijk de plannen worden gesmeed. En dan is nu dus ook het moment om na te denken over de vraag, hoe gaan we ons psychologisch voorbereiden op de reis naar Mars? En dat wordt het onderwerp van deze aflevering.
Precies.
Ja. Maar eerst gaan we nog even hebben over iets dat ons is opgevallen deze week. En iedereen die afgelopen weekend het NRC heeft gehad, die heeft het kunnen lezen. Maar er is een nogal opvallende fraudezaak in de archeologie aan de kaak gesteld.
We blijven nog even lekker op aarde gelukkig.
Ja, dit is een heel aards verhaal over een archeoloog, Ad Wouters, in Tilburg geboren. In de jaren 10 van de vorige eeuw is inmiddels. En dat was een amateur archeoloog die eigenlijk heel vaak hele mooie vondsten deed, dachten we. Vaak uit de ijstijd, stenen werktuigen. En dat paste altijd precies op elkaar.
Ja, dat was precies een punt waar heel weinig over bekend was. Die periode tussen de ijstijd en de landbouwtijd.
Het was een beetje een gat in onze kennis. Ja. Nou ja, daar sprong die Ad Wouters in. Maar nu blijkt dat als je goed gaat kijken naar de werktuigen die hij gevonden heeft, dat er soms iets mis mee is. Dat ze niet zo verweerd zijn als werktuigen die duizenden jaren in de bodem hebben gelegen. En Theo Toebos heeft dat mooi opgeschreven afgelopen weekend. Ik was nogal verbaasd met hoeveel omvattend de fraude misschien is. Ik bedoel, werktuig vervalst, namen van medeopgravers verzonnen, vindplaatsen bedacht.
Ja. Ik deel wel je verontwaardiging, maar tegelijkertijd, de archeologie, het gebeurt vaker. Hè? Een paar jaar geleden was het natuurlijk groot in de psychologie van Diederik Stapel. En toen waren er mensen die zeiden, misschien is er nog wel meer gaande bij psychologisch onderzoek. Maar ook in de archeologie is dit niet de eerste keer dat het gebeurt. Want je had Tjerk Vermaning.
De grasmaaierslijper uit Drenthe.
De grasmaaierslijper.
En was Schareslieb.
Dat was een bekende fraudezaak uit de jaren 70, geloof ik.
De jaren 60. In de jaren 70 is dat tot de uiting gekomen met ook zelfs processen. En een enorme splijting in de archeologie, want er was enorme ruzie.
Maar het saillante is dat Wouters en Vermaning elkaar gekend hebben. En dat Wouters ook ter verdediging van Vermaning is opgetreden toen in die rechtszaak, schreef Theo Toebos. Nou ja, het komt inderdaad vaker voor. En het is natuurlijk ook wel de cowboytijd van de archeologie misschien. Hè, dat er nog niet zo heel veel professioneel aan universiteiten onderzoek naar gedaan wordt. Maar de vraag die nu voor ons ligt, wat moeten we doen met al die werktuigen? Ik heb begrepen dat het er duizenden zijn.
Ja, die zijn nu onbetrouwbaar natuurlijk. Ja. Dus kun je bijna niet meer opvoeren in een onderzoek.
Maar het is niet echt een heel eervol klusje om dat allemaal te gaan rechtzetten.
Ja, dat is een beetje het probleem van ga je je kostbare tijd nou verdoen met het rechtzetten van dat soort fouten? Of ga je je eigen onderzoek?
De kwestie is natuurlijk, er zitten ook echte vondsten bij. Als de man alles wat hij had gedaan fout was, dan was het klaar. Weet je, overal waar zijn naam bij staat, dat is niet goed. Maar dat is niet zo. Niemand weet hoeveel van die vondsten. Dus dan ga je echte vondsten, misschien de doorslag kunnen geven in een bepaald onderzoek, ga je wegzetten als vervals. En dat is het dilemma.
Klinkt als een projectje voor masterstudenten, denk ik. Zijn 100
werktuigen. Wie nog een leuke klus zoekt om op af te studeren. Ja.
Maar jij nam er net psychologie en zo bij. Dus zeg maar dat grote wetenschappelijke fraude geheel. En dat vond ik hier in dat stuk van Theo Toebos ook erg interessant. Dat je ziet, het was eigenlijk wel bekend. Hij had er zelf al iets over gezegd. Dat sommige dingen misschien niet helemaal klopten. En het was dus wel bekend dat daar iets mee was. En sommige archeologen in dat stuk die reageerden ook van ja, maar dat gebruiken we ook helemaal niet meer, dat spul wat er in die musea ligt. Dat, of dat nou was omdat ze het niet vertrouwden of dat ze het niet nodig hadden. Dus je ziet dan dat de wetenschap zelf vaak al vermoedt, er is iets mee en een soort cordon eromheen zet. Maar ja, zoals ook in dat stuk van Theo stond, over 50 jaar is iedereen die dat weet, die is er niet meer. En dan liggen die dingen nog steeds in het museum. En dan komt er misschien een nieuwe archeoloog die toevallig niet in die traditie staat. Daar moet je vanaf blijven. Ja, die maakt dan een fantastische theorie op vervalsingen.
Maar ik vraag me wel af hoe vaak het gebeurt. Ik weet nog dat we altijd bij eerstejaars geologieveldwerk in Spanje, was er ook altijd wel een docent die even voor de grap een of ander mineraal dat daar helemaal niet thuis hoorde, verstopte in het landschap om dan te kijken of wij zouden zeggen, wat is hier voor een spannende diamant opeens gevonden. Maar weet je, ik bedoel, misschien zijn er ook binnen de geologie wel echte fraudezaken. Ik bedoel, het is natuurlijk niet alleen aan de archeologie.
Ja, maar er is iets heel interessants aan de hand. Als het vervalsingen belangrijk zijn, dan worden ze ontdekt. Als de vervalsing wordt gemaan in een stuk wat nooit geciteerd wordt, in een artikel, wat niemand meer leest, wat totaal onbekend is, dan komt het niet uit.
Het is een soort zelfreinigend vermogen eigenlijk.
Ja, dat duurt soms heel lang.
Ja.
Maar en je kunt dus door nu die vervalsingen te onderzoeken natuurlijk een hoop ellende in de toekomst voorkomen.
Ja, dat heb je ook in de paleontologie, dat ze vroeger allemaal dachten van we hebben de skeletten van de eerste mensen gevonden. En dat bleek dan een of ander reptiel te zijn.
Ik denk dat Diederik Stapel ook tegen de lamp liep, omdat hij uiteindelijk in Science verscheen en mensen echt heel goed naar zijn publicaties gingen kijken. Nou ja, tijd is voor die masterstudenten om aan de slag te gaan, zou ik zeggen, met dat spul. Wat misschien een beetje buiten het bereik van masterstudenten ligt, is Mars. Alhoewel, de Marsreizigers van de toekomst, die zitten misschien nu op school, Hendrik. Hoe zit dat precies? Wat zijn de plannen?
De plannen van de NASA, die dus eind vorig jaar nog eens een keer uitvoerig zijn vastgelegd door president Trump, is zo in het midden van de jaren 2030, dus dat is binnen 20 jaar, moeten er Amerikaanse astronauten, en het zal ongetwijfeld een internationale samenwerking worden, in een baan om Mars zijn gekomen. Of ze gaan landen, is dan nog de vraag.
Maar okay. Over 12 jaar ben ik 44, dus ik zou ook nog wel mee kunnen.
Ja, maar ik heb begrepen dat het... wat ik zou voor jou zeggen, maar... Volgens mij is dat een strenge selectie naar, zeker naar Marsastronaut toe.
Ja, want dat is eigenlijk de kern van de kwestie. Dat vroeger was het zo dat in die tijd van Kennedy, die we al hoorden, was het heel erg the right stuff. Mannen die testpiloot waren geweest en totaal schotvast waren.
Het waren ook altijd mannen in die tijd, toch?
Ja. Een paar vrouwen kwamen er in de loop van de jaren 70 bij. De Russen waren iets eerder met vrouwen. Het is altijd een probleem geweest, want er is ook een bekend verhaal dat, geloof ik, de tweede vrouw in de ruimte, die kwam dan in de meer en die kreeg dan ceremonieel een schortje overhandigd.
Toch? Echt waar?
As Helen Sharman, Soyuz spacecraft, docked with the Mir station last Monday, it was the realization of a dream that started more than 2 years ago. On Mir, she rapidly conquered any nervousness she might have felt and found time to share a joke. Her amiability was undisturbed, even when her Soviet commander tactlessly said a woman's place was in the kitchen, not the cosmos. The scientific experiments she took part in weren't going to win any Nobel Prizes, but it was nevertheless a British first.
Maar nu naar Mars willen ze 50-50, of niet?
Een van de conclusies uit het onderzoek over de psychologie van dat groepsproces en van de individuen die naar Mars moeten gaan, is dat diversiteit is ontzettend belangrijk.
Maar ook, ik bedoel, willen ze niet ook gewoon dat die mensen zich gaan voortplanten? Ik bedoel, als je een hele kolonie op Mars gaat stichten,
nee,
dan denk
ik nu
te ver vooruit.
Dat is totaal niet aan de orde.
Kijk, want eerste verkenning.
Als je nu die plannen ziet, dan is SpaceX, die wil dus van Elon Musk, die zegt dat hij in 2024, dus dat is over 6 jaar... al een soort kolonie daar wil gaan vestigen.
Dat gaat nooit lukken.
Nee. Want wat ontzettend belangrijk is als je naar de geschiedenis van de ruimtevaart kijkt, is dat het in het begin gaat het altijd mis. Dus alle nieuwe raketten, Soyuz, Apollo, de Saturnus raket, die leiden altijd tot dodelijke ongelukken.
Maar dan moet je toch, dan is de enige vereiste dat je eigenlijk gek moet zijn om naar Mars te gaan. Dat is denk ik de functie.
Nee, je moet heel veel experimenteren. En dus niet gelijk als je raket het één keer gedaan heeft, er mensen op zetten en dan naar Mars sturen. De plannen van de NASA zijn om eerst een lege raket naar Mars te sturen ook.
Nou ja, als je kijkt naar de eerste bemande ruimtevaart, gingen inderdaad eerst lege raketten omhoog. Op een gegeven moment gingen er dieren omhoog. En pas toen de mensen. Zijn er ook zulke plannen voor Mars om eerst een hond in een baan rond Mars te brengen?
Nee, want die dierenexperimenten die waren echt bedoeld omdat er totaal geen enkele kennis was over de fysieke toestand van mensen die in gewichtloosheid waren. Er waren gedachten dat je niet meer kon kijken omdat je oogbol zich anders ging gedragen. Dat je überhaupt niet meer logisch kon denken. Je hart zou niet meer goed kunnen werken. Het bleek allemaal niet waar te zijn, maar dat zijn ze achtergekomen door eerst, ik geloof dat de eerste primaat in de ruimte waren, was een makaak die door de Amerikanen mogen gestuurd. Het is geheel in een vast soort gipsen pak gezet, maar alleen zijn teen en zijn vinger die waren open. En zijn vinger moest hij gebruiken om op een knop te drukken, want als hij dat niet deed, dan kreeg zijn teen een elektrische schok.
Oh nee, dat is echt dierenmishandeling.
En zo konden ze dus vaststellen dat hij zijn verstand bij elkaar had voor een makaak dan.
Hij kon
op pijnprikkels reageren, ja.
Dus ik heb hier een lijstje van die ongelukken, we hoeven ze niet allemaal te noemen.
Maar dit zijn ongelukken in de vroegste fase van de ruimtevaart.
Ja, maar die komen ook in de huidige fase voor. Want er is in 2013, ik zou zeggen, dan hebben we het allemaal wel gehad, is er een bijna ongeluk van een Italiaanse astronaut die met de ESA mee naar het ISS. En die doen een extra vehicle activity, dus een ruimtewandeling om iets te repareren. En dan zegt hij, god, ik voel allemaal zweet op mijn hoofd.
Sweat.
We zitten in de ruimte, dus buiten het ISS.
I feel a lot of water on the back of my head, but I don't think it's leaked from my back.
Are you sweating? Are you working hard?
I am sweating. That feels like a lot of water.
For, I think that for a couple of minutes there, maybe more than a couple of minutes, I experienced what it's like to be a goldfish in the fishbowl from the point of view of the goldfish.
Hey, Luca, can you clarify, is it increasing or not increasing?
It's hard to tell, but it feels like a lot of water. Oh, I see. I see it now, wiggling.
And I realized that it was cold water. It was not a normal feeling. So I told ground.
I don't understand where it's coming from. It can't be the water.
It has to be the bag.
Chris came by to give it a look. He couldn't see anything. He took some pictures of it, but it wasn't until a couple of minutes later that we actually saw the water trickling in the front of the helmet, and then I felt it covering my ears.
Oh, so that stuff on your forehead is not sweat?
No, it's not.
Oh, I see.
And at that point, we called the terminate for the EVA. I started going back to the airlock, and the water kept trickling until it completely covered my eyes and my nose. It was really hard to see. I couldn't hear anything. It was really hard to communicate.
Hey, Luca, can you give us a status of where you think? It sounded like we just heard you cannot hear. Is that true as well?
I went back using just memory, basically going back to the airlock until I found it, and then went inside, and they, as soon as the two compartments were equalized, they took off my helmet, wiped my face from all the water, about 3 pounds of water, I would say, and that was the end of it.
Ja, een kapot slangetje.
Oh. Jeetje, dus een hele helm die liep vol met water eigenlijk.
Maar waar kwam het water precies?
Volgens mij was het een onderdeel van het koelsysteem, wat toevallig een lek had. En
maar 1,5 liter water in zijn helm.
Ja, het is bijna niet te geloven.
En het klinkt bijna als een horrorverhaal hoe hij dan op geheugen terug binnenkomt.
Je ziet dus wat een schotvaste figuren dit zijn.
Ja, ik vond hem super relaxed. Zo van,
ja, dit was na afloop.
Ja, dit is
ja, nee, ja, maar toch maar. Ik bedoel, je hoort wel iets van dat hij dan heel goed onder stress toch kan denken van ja, deze en deze stap moet ik doen om te overleven.
Volkomen getraind en psychologisch ook stabiel. Dus dit soort ongelukken gebeuren dus. Ja, dit was relatief erg ongeluk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wel eens een brand gehad. Op meer was dat datzelfde ruimtepak.
Wat was meer ook alweer?
Dat is een Russisch ruimtestation uit de jaren 80.
Een brand, ik denk, ja, in de ruimte is toch geen zuurstof. Maar binnen in die meer is er natuurlijk wel zuurstof.
Ja, de brand gaat alle kanten op.
Ja. Ja,
we hebben ook nog een leuk fragment over. Een Amerikaan die is dan op bezoek in de meer. And the ziet ook ineens geen hand voor ogen.
The smoke was immediate. It was dense. Where I was sitting, I could see basically the five fingers on my hand. I could see a shadowy figure of the person in front of me who I was trying to monitor to make sure that he was doing okay. But I really couldn't make him out. And where he was standing, he could not see the hands in front of his face. It was very, very surprising how fast and rapid the smoke spread throughout the complex.
Maar goed, dit zijn de technische dingen. Dit zijn de technologische problemen. Bijvoorbeeld dat ruimtepak, heel interessant van die Italiaan. Dat is een paar jaar later heeft het weer een probleem. Want het ruimtepak wordt dan gebruikt gewoon nog een keer. En weer een probleem met vocht. En je hebt ook wel eens dat er een lek in zit. Maar waar het nu over gaat, dat zijn de psychologische problemen. En de NASA die heeft eigenlijk in het begin van zijn periode, in die tijd van Kennedy, besloten, weet je, we nemen testpiloten. Die zijn schotvast. Die kunnen alles, kunnen helder denken onder enorme stress.
Er zijn bijvoorbeeld piloten die een nieuwe straaljager moesten uittesten. Bijvoorbeeld. Ja. Nieuwe technologie. En daar had je sterke jonge mannen.
Ja, een hoog technisch inzicht. En ook enorm stressbestendig. En dat zijn de Apollo mensen ook geweest. En in het begin werden die bij Mercury, dat waren de eerste, die werden nog echt psychologisch getest. Maar daarna was er bij de NASA, zowel bij de leiding als bij de astronauten, zelf een weerzin tegen psychologische testen om twee redenen. Stel je voor dat het naar buiten komt, dat er psychologische testen zijn van het astronauten. Dat klinkt heel wacky, want het zijn toch allemaal Amerikaanse nationalisten. Het was echt, waren helden, die hoef je niet te testen. Ook niet als ze eenmaal zijn binnengekomen, al helemaal niet. Dus er werden geen testen gedaan. En op een gegeven moment werden astronauten zelfs aangenomen. Er werd natuurlijk wel psychologisch naar gekeken, naar een achtergrond. Maar er werden niet een hele batterij van testen waar je nu nog naar zou kunnen kijken, naar die uitslagen. Nee, er werd gewoon een gesprek tussen 2 of 3 psychiaters en psychologen achter een bank. En er werd dan gewoon gesproken. En dan zeiden ze, nou, dat kan
jij
wel.
Jij bent oké. Ja.
Maar dat vind ik wel fascinerend. Want de psyche wordt hier als iets zwaks. Al het feit dat je het onderzoekt, wordt al als een soort zwakte
gezien. Ja, dat was die sfeer. En interessant bijeffect was dat 40% van de vrouwen die solliciteerden werden afgewezen.
Maar ik vind dat wel bizar hoor, want tegenwoordig is toch juist hè, iedereen...
Je wordt bij elke sollicitatie krijg je tegenwoordig een psychologische test, krijg je een vragenlijst met 100...
Er was dus een soort, bijna een soort samenzwering, dit waren helden. En het waren ook eigenlijk een soort robots. Want alles wat ze deden werd volkomen vastgelegd en konden ze hebben. Er waren wel kleine opstandjes nu en dan, er is bijvoorbeeld de Apollo 7... Zijn ze allemaal zwaar verkouden en chagrijnig in Apollo 7 die dan om de aarde gaat. En dan vraagt Houston, zet even de televisie aan. En dan zegt de commandant, nee, dat doen we niet. Ik heb hoofdpijn, ik heb er geen zin in. En dan zegt Houston, ja, maar het is alleen maar dat ene knopje wat je hoeft aan te zeggen. Nee, ik heb het duidelijk gezegd, we gaan het niet doen.
Een soort opstandige puber in de ruimte, ja.
En later krijgen ze dan nog ruzie over of ze een helm opzetten als ze gaan afdalen naar aarde.
Stakende astronauten, ja.
En werd er dan iets mee gedaan bij NASA? Zeiden ze dan achteraf van...
Er is niks van bekend. Maar het enige is dat die lui die in Apollo 7 hebben gezeten... die hebben nooit meer gevlogen.
Oké, die hebben het verknald eigenlijk.
Ja, zou kunnen.
Maar dit is dus het moment, ik bedoel... die astronauten worden uitgekozen op wat ze toen dachten... van ja, dat zijn de beste mensen om naar boven te sturen. Maar vanuit het verhaal dat je nu vertelt... krijg ik niet echt de indruk dat er verder moeite is gedaan... om nog te reflecteren van was dat wel de goede keuze?
Het punt is dat ze natuurlijk ontzettend gekwalificeerd waren. Ik bedoel, als je ziet waar die astronauten... Je hebt het Apollo 13 met het ongeluk gehad... wat ze heel goed hebben opgelost. De Apollo 11, de maanlanding, was ook enorme stress... want er was bijna geen brandstof meer. Dat is allemaal goed gedaan. En het duurde altijd maar... Hoe lang was zo'n maanreis? 10 dagen? Een paar dagen heen, een paar dagen op de maan en
dus
terug.
Als je dan een snurkende astronaut hebt... of gewoon een beetje elkaar op elkaar
zenuwen werkt...
dan
aan.
Denk je nou, ik hoef hem over 10 dagen niet meer te zien.
Maar nou komen de Russen in het geding. Want in de jaren 80 of in de jaren 70 begint dat al. Maar in de jaren 90 wordt dat echt groot met samenwerking. Dan komen de Amerikanen in meer. We hebben er net alleen gehoord met die brand. En met de ISS... is er gewoon een enorme samenwerking tussen de Russen en de Amerikanen. En de Russen hebben een totaal ander beeld van hoe je met astronauten om moet gaan. Met cosmonauten heet ze in Rusland. Amerikanen die hebben eigenlijk van, niet zeuren en gewoon je werk doen, klaar. En de stress en het drankgebruik en al die dingen werden allemaal bedekt. Er werd gewoon niet naar gekeken, werd genegeerd, niks meer aan doen. Die Russen die hadden veel meer het gevoel van, die stress, die verveling... Die depressie, die hoort erbij.
En die flessen wodka,
Dat hadden de Amerikanen ook. Want bijvoorbeeld Gene Cernan, die de laatste man op de maan... die zegt, als ik het geweten had, had ik kruiswoordpuzzels meegenomen... op die reis naar de maan. Dat duurt gewoon best lang. Je hebt eigenlijk weinig te doen. En die Russen die hebben dus een heel programma om boeken te lezen. Om het altijd 2 dagen vrij na 5 dagen werken. Er zijn een aantal van die... van die aandachtsdingen om te voorkomen dat ze overspannen worden.
Dat is fascinerend, want het zegt iets over het mensbeeld bijna van die twee nazistaten. Aan de ene kant de Sovjets en aan de andere kant de Amerikanen die mensen omhoog sturen.
Ja, maar dan vind ik de Russen wel menselijker.
Ja, veel menselijker. Ja. Want ze zeggen van in de ruimte duurt alles 2 keer zo lang. En er moet heel veel contact met familie zijn, met bekende mensen ook. En dat is natuurlijk ook leuk als ineens een bekende Rus je opbelt van Vladimir, hoe gaat het? En dan heb je de hele dag iets om naar uit te kijken en om over te praten.
Dus schoten die Amerikanen zichzelf daarmee een beetje in de voet? Dat ze hun astronauten zo op een voetstuk hadden gezet, dat ze ook bijna...
Ja, maar in de jaren 90 zie je dan een wending. En er is een heel leuk, of nou, is helemaal niet zo leuk, maar er is een incident. Dan blijkt ineens een astronaut die eigenlijk net terug is op aarde, wraak te willen.
Houston, we have a problem. That's the word from a Florida court, which just minutes ago granted bail to NASA fly girl Lisa Nowak. Nowak was charged with attempted first-degree murder after a bizarre 900-mile trek that ended in the parking lot of an Orlando airport.
Police in Orlando say it's all about a high-flying love triangle. They say Nowak, a Navy captain who flew for the first time on the shuttle Discovery in July, drove 900 miles from Houston to Orlando to confront Colleen Shipman at the airport. Authorities say both women were romantically linked to astronaut Bill Oefelein, the pilot on the last shuttle mission in December.
It was a fairly elaborate plan, and we believe that she was probably going to try to kidnap the victim and, possibly do serious bodily harm.
Ik vond het een intrigerend fragment, maar er was een liefdesprobleem.
Ja, het motief doet er eigenlijk niet eens zoveel toe, maar er is een feit dat een astronaut van de NASA, nog steeds in dienst, daarna vrij snel ontslagen natuurlijk, die ging op een soort wraakoefening. En ze had een hamer bij zich, duct tape om iemand vast te zetten, een mes. Ze zou zelfs ruimteluiers hebben gedragen om niet te hoeven stoppen. Want ze moest op tijd op het vliegveld zijn om die rivalen in de liefde voor die andere astronaut te kunnen pakken.
Police say Nowak, married with three children, wore a trench coat and wig. And waited for shipment in the parking lot at the airport when she arrived on a flight from Houston.
En ja, het was duidelijk een soort kidnappoging die ze wilde ondernemen. Maar op zich wel interessant dat je van een astronaut nog betere planning zou verwachten. Want ze was eigenlijk net te laat bij die auto. Ze heeft 2 uur lang achter die andere vrouw aangelopen. En ze was net te laat bij de auto. De deuren waren net dicht. Ze kon alleen nog wat pepperspray naar binnen spuiten. Maar die vrouw die gaf natuurlijk gas. En die laat de politie die vrouw oppakken natuurlijk.
Okay.
En dan op basis van de ruimteluiers werd ze als verdachte. Ja.
En nou, dat wordt een gewoon normaal proces. Uiteindelijk was het geen first degree murder, maar attempted assault en zo. Dat waren verzachtende omstandigheden kennelijk. Maar er kwam ook een soort onderzoek. In dat onderzoek bleek de sfeer bij de astronauten dat er enorm gedronken werd. Als voordat ze gingen vliegen, moesten ze dan ook weer doen. En ja, het is niet zo dat toen de aandacht voor de psychologie in 2006... begon, maar dit was nog extra. Het was al 10 jaar eerder eigenlijk.
Ja, maar je kunt dus eigenlijk zeggen van...
Het zijn mensen.
Het zijn mensen en dit illustreert dat je komt er niet omheen om ze ook als mensen te behandelen en aandacht te hebben voor hun specifieke behoeftes en
eigenaardigheden. Emoties, ja, en bedoel, woede, jaloezie, angst.
En als zoiets op het ISS gebeurt, dan kan je er nog vastbinden. Je zet er in de Soyuz en ze is een 1,5 uur terug op aarde.
Dat is echt heel snel.
Dat is
eigenlijk
heel snel.
Ja, maar je denkt in Mars.
Het, nee, maar je denkt dat het dichtbij. Maar als je echt moet, dan ook als er iets ergs aan de hand zou zijn, kan ik me voorstellen. Je voelt ineens iets aan je hart. Ja. Dan ben je terug.
Ja.
Ja. Maar meestal duurt iets langer, hangt een beetje van de plek van het ISF. Want je wilt natuurlijk niet dan in de
Oeral.
Ja, daar eigenlijk wel. Maar niet in de Pacific eindigen natuurlijk.
Ja.
Maar we hadden het net over die diversiteit aan boord. Maar geheid dat er op zo'n lange reis natuurlijk ook allemaal liefdesverwikkelingen ontstaan. Ik bedoel, als iets goed is voor de lust, dan is het wel verveling.
Ja, op een lange reis is natuurlijk nog steeds niet zoveel ervaring mee. Omdat je wordt bij het ISS behoorlijk gecontroleerd. De Russen hebben ook wel eens gevraagd of ze een sekspop mee mochten nemen naar boven. Maar toen zei de leiding in Moskou, die zei ja, dat kan wel. Maar dan moeten we het officieel onderdeel van het dagprogramma maken. En daar had het nou ook niet zoveel zin in.
Dan wist iedereen wat je ging doen als je 10 minuten dat ene kamertje inging.
Dus daar is sportoefening.
In interviews zeggen die astronauten ook, weet je, seks is eigenlijk... Het is zo'n intense druk waar je onder staat, dat seks niet het belangrijkste probleem.
Nee, maar goed, we hadden het net juist over die verveling tijdens die lange reis. En als je mannen en vrouwen, ik bedoel, denk aan Temptation Island. Ik denk toch dat er op een
ik denk dat de selectieprocedure van Temptation Island en van de NASA wel een beetje van nou, elkaar verschillen.
Maar goed, het is ook een optie natuurlijk, maar jij moet dan ook weer zorgen dat er geen... jaloezie is.
Maar als je nu even kijkt naar de ervaring die we dan... ik bedoel, bemande ruimtevaart, daar zijn we nu 40 jaar, 50 jaar mee bezig met z'n allen. Wat zijn de lessen die daaruit getrokken zijn als het gaat om... ook al is Mars een buitencategorie, maar wat zijn de lessen daarvan als het gaat om de menselijke geest en hoe je die gezond houdt in de ruimte?
Nou, dat zijn de lessen uit vooral ISS, maar ook allerlei experimenten waarin in een soort laboratorium onder water worden dan ook astronauten moeten daar zien te overleven, krijgen ze opdrachten.
But of course we're not just down here to watch the fish. At the moment as I speak we've got two of our guys, Steve and Kimia, who are outside on the asteroid surface and they're trying out their jetpacks today. So it's a great day today for the Nemo mission.
Dat bestaat echt nu ergens, een laboratorium.
Ja, maar dat is nooit langer dan een paar weken.
Een paar weken onder water.
Ja. Ja.
Dat vind ik toch wel wat.
Ja, absoluut. En je hebt ook Mars 500 gehad. Het was in Moskou. Er waren 6 astronauten, 3 Russen, 2 Europeanen en een Japanner volgens mij. Die daar 500 dagen zaten. En dus ook een gesimuleerde Marsreis hadden. Dus het contact met de aarde. Dat waren natuurlijk gewoon de Russen aan de andere kant van de muur. Die werd vertraagd en steeds trager vergeleken. Net als dat het op een Marsreis gaat. En ze moesten ook landen op Mars. En dan moesten 3 van de mannen moesten apart. En daar zijn allerlei lessen uitgetrokken. En dat belangrijke, ik kan er wel een paar opzommen. Bijvoorbeeld uit die Mars 500 bleek dat het ontzettend belangrijk. Dat wisten de Russen natuurlijk al lang. Dat je moet leuke dingen hebben. Je moet dus verjaardagen, nationale feestdagen.
Kerstmis.
Alles vieren. Ja. En dan ook echt aangekleed vieren. Zodat je ook iets hebt om naar uit te kijken.
En dat je misschien een soort gevoel hebt, toch een soort tijdsgevoel. Dat niet elke dag het weer hetzelfde is.
Nou, ik heb hier een aantal conclusies, want ik heb enorm veel van die stukken doorzitten. Het meeste is vrij logisch, weet je?
Ja, maar goed.
Een gebalanceerde psychologie. Dus je moet precies zijn, maar je moet niet obsessief precies zijn. En je moet onafhankelijk van anderen kunnen werken, maar je moet niet anderen negeren. En ik heb hier wat dingen opgeschreven. De beste crewmembers, dat zijn mensen die het prettig vinden om alleen te werken, maar ook teamplayers zijn. En wat ook.
Dat klinkt als de ultieme sollicitatie. Ja. Van we zoeken een zelfstandige, teamgerichte speler.
En ze hebben wel eens gekeken wat nu de leiderschapsdingen van ISS-commanders zijn. Dus die mensen die dat Space Station commanderen. Ja, die zijn technisch. Dat staat natuurlijk sowieso boven buiten peil. Die mensen kunnen heel veel. Dus de knowledge is heel groot. Geldt voor alle astronauten. Maar ze moeten ook zelfcontrole hebben. Dat is heel belangrijk. En ze moeten ook geïnteresseerd zijn. Dat geldt vooral voor die commanders. En de stabiliteit en de harmonie en het welzijn van hun mensen. Dus het is
het wensenlijstje voor mijn ideale partner, hoor ik hier.
En ze houden van uitdaging en verandering. Dus het is niet zo dat ze houden van stabiliteit, maar verandering is leuk.
Ja, maar verandering is er weinig, in ieder geval in gezelschap.
Ja, maar daar kan je dus voor zorgen. Kan je dus bijvoorbeeld
verkleedspelletjes.
Ja, maar ook de diversiteit. Als je alleen maar testpiloten hebt, op een gegeven moment zijn die uitgepraat over hun dingen. Maar als je mensen met totaal verschillende achtergrond, verschillende culturen, in dat Mars 500... werd enorm geprezen dat je dus... Iedereen die had andere ervaringen met eten. Die vonden dit lekker, die vond dat lekker.
En dan eindeloos over discussiëren.
Een clubje aan boord.
Je kunt dan geïnteresseerd raken in de cultuur van de ander. En die heeft dan ook iets te vertellen.
Maar het is... als je dan kijkt naar die hele organisatie... waar ze eerst psychologie doodswegen... min of meer...
Ja.
Ben je dus nu naar een situatie... waarin er al die dingen die je net opnoemde... Dat is bijna uitsluitend psychologie en karakter waar naar gekeken wordt. Ik bedoel, die technische kennis moet je nog steeds hebben. Maar dat is een given, weet je wel. Dat is natuurlijk heb je dat.
Ik heb een heel rapport van de NASA gelezen. Dat ging over resilience, weerstandsvermogen. Dat je dus na als het tegenvalt weer overeind kunt komen. En dat is iets waar de Russen altijd mee bezig zijn geweest. Maar nu gaat het dus de NASA enorm over coping styles. Hoe ga je om met problemen? Wat is een resilient manier om met problemen op te gaan? Zodat je... Vroeger gaven die astronauten, die mochten geen kick geven. Als je problemen had, hield je je mond maar. En nu weten ze gewoon, het gaat met toppen en dalen.
Ja, dus je moet ook ergens een boksbal en wat zakdoekjes.
Ja, maar als nu iemand chagrijnig is en chagrijnige antwoorden naar de aarde stuurt, weliswaar vertraagd. Maar ik bedoel, zo iemand is nu niet per se definitief afgeschreven. Nee. Nu wordt er eerder gedacht van oké, laat het maar even.
Nou, er kan bijvoorbeeld, dat is ook weer zo'n open deur. Dat het beste is, dat blijkt ook uit onderzoek bij onze zeebootbemanningen. Want daar kijken ze dan ook weer naar natuurlijk. Dat hoe meer verschillende copingstyles je hebt, hoe beter het is. Er is één copingstyle, ik heb hier een lijstje namelijk. Die is echt slecht, dat is confrontation. Dus je moet nooit, als je een probleem hebt, gelijk de schuld bij de ander gaan zoeken. Want dan gaat het echt helemaal mis.
Ik zie een situatie voor me van dat iemand zegt van... ja, ik vind het echt heel vervelend hoe je smakt. En dat iemand anders dan zegt... ja, maar jij ruimt nooit je sokken op. Weet je, ja. Dit is dan confrontatie. Dat je dus in een soort beschuldigende sfeer...
Maar je kunt je ook voorstellen dat als je daar vervolgens weer mee omgaat... als je voldoende self-control hebt, dan kan dat ook weer. Dus het zijn hele ingewikkelde dingen. Dus, er is ook een interview of een enquête onder 12 cosmonauten... die dus allemaal bij elkaar misschien wel jaren in de ruimte hebben gezeten. En dan vragen ze ook, hoe moet het nou als je naar Mars gaat? Nou, het allerbelangrijkste is dat het niks lijkt zo lang met elkaar in de ruimte. En wat ze zeggen, je moet in ieder geval 1,5 jaar met die bemanning van tevoren een soort oefening doen. Dat je dus al 1,5 jaar bij elkaar bent en dan pas naar Mars
gaat. En dan begint die lange zit nog. Ja.
Want kun je even wat details over die reis geven van aarde naar Mars? Hoe lang zitten ze dan bij elkaar? Hoe lang zijn ze weg? Hoe lang moeten ze in wat voor ruimte zijn ze dan?
Ja, daar is natuurlijk nog niks van bekend. Want die toestellen die zijn er nog helemaal niet. Vandaar dus dat al die plannen om naar Mars te gaan. De berekeningen zijn dat het ongeveer 500 miljard kost. En het budget van de NASA is 18 miljard per jaar. Dus ik bedoel, reken maar uit, het gaat never lukken. Er moet echt nog van alles gebeuren. Maar ja, dat zal niet al te groot zijn natuurlijk.
Maar hoe lang ben je onderweg?
Je bent 9 maanden heen. En als je daar dan gaat landen, ben je ook nog wel een jaartje bezig. En dan ben je weer 9 maanden terug.
En stel dat er toch een baby wordt geboren. Ik zit even te rekenen. Ik bedoel, is daar dan ook... die ruimteluiers zijn al aanwezig in ieder geval.
Nou, dat lijkt me echt het allerslechtste.
Lijkt echt een nachtmerrie. Is.
Want er blijkt trouwens ook uit onderzoek, uit onderzoek bij muizen dat de groei van de vrucht in, bij zoogdieren volkomen misgaat zonder zwaartekracht.
Ik vraag me af of het embryo überhaupt kan innestelen als het...
Ja, dat is wel weer interessant onderzoek. Maar nog, want ik vind het wel leuk, want jij zei net over die diversiteit. Ze zeggen toch altijd, weet ik veel, dat je ook in een relatie iemand moet zoeken die op je lijkt. Want als je te veel verschilt, dan... snap je elkaar gewoon niet. Maar hier wordt dus juist het belang van verschillende copingstijlen benadrukt.
Gemma, het gaat om de balans.
Oh ja.
Niet te veel anders, maar ook niet te weinig.
Dit is het relatieadvies van de NASA eigenlijk, wat we nu horen.
Ja, dus zoveel mogelijk copingstijls. Je moet houden van stabiliteit en van verandering.
Maar het klinkt ook een beetje Aristoteles, toch?
Zijn gewoon met z'n allen een beetje mindful daar.
Maar wat bedoel je dan?
Alles met mate?
Ja, natuurlijk. Maar je moet dus wel van extreme dingen houden. Anders ga je dat natuurlijk niet doen.
Ook weer de balans.
Maar je moet dus zeg maar een soort...
Je moet maar naar Mars willen, maar niet te graag.
Ja. Ik heb dadelijk nog een sollicitatielijstje.
Oh ja,
maar ik wil nog één ding zeggen. Want dat is namelijk het andere belangrijke. Dat er dus op die reis moet je dus... Dan moet je de strijd voeren tegen al die dingen die je bedreigt. De angst, de eenzaamheid. En daar moet dus een heel goed programma voor zijn. En daar zijn ze dus natuurlijk nu aan het werken met al die experimenten. En wat heel belangrijk is dat natuurlijk die mensen die dat doen... dat blijkt ook uit alle onderzoeken bij mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt. Of dat nou op Antarctica is of met ISS. Het is een hele verrijkende ervaring. De mensen die... die vertellen, dat hoor je ook bij andere Kuipers, dat het zo'n positieve ervaring is om de ruimte te zien. Om te zijn waar nog nooit iemand is geweest. En dat geeft ook een enorme samenhang. Die je natuurlijk, als je met z'n allen in een hutje op de Hawaii gaat zitten. Daar heb je ook zo'n experiment op een oude vulkaan. Ook in the middle of nowhere. Daar moet je dan ook een jaar zitten. Of een paar maanden. Ja, daar heb je niet dat gevoel dat de hele wereld...
Nee, daar ben je heen gestuurd omdat het moest en dan ben je niet...
omdat je ervoor opgegeven.
Toch ook dan kan wel, wat ik me herinner van mijn bootreizen, was dat je dan ook die saamhorigheid voelt, omdat je samen toch iets meemaakt, een verbindende ervaring.
Maar als je weet dat het een trainingssessie is en dat je een jaar lang bij elkaar moet zitten, omdat je dat nu eenmaal moet doorstaan, dan kan ik me voorstellen dat het een ander gevoel geeft dan dat je als je het... Echt op zo'n boot zit en er dingen gedaan moeten worden. En of echt in een ruimteschip zit en echt voor het eerst aan de achterkant van de maan voorbij vliegt.
Er is een podcast over, dat gaat in dit geval over Hawaii. The Habitation heet dat.
The Habitat.
It's quiet. I'm standing on the side of a giant volcano in a remote part of Hawaii. It's cold. It's actually really cold. And all I can see is rock. And the only thing I can see other than rock is this dome. This dome is the Habitat. It's a life-sized model of the thing astronauts could live in on Mars when we finally get there. It's white, it's about the size of a two-car garage, and it is the site of a really crazy experiment. The experiment is called High Seas. It stands for Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, and it was set up to help NASA test equipment for Mars. But the equipment being tested here isn't the rockets or the spacesuits. It's not even the habitat I'm standing in front of. High Seas was designed to test a far more critical piece of equipment. Humans.
Het is trouwens nu gestopt, het experiment, omdat er iemand een elektrische schok heeft gekregen. En toen kreeg de bemanning van dat station ruzie over hoe dat precies moest opgelost worden. Is iemand eruit gestapt omdat ze het niet veilig genoeg meer vond. En nou is alles in onderzoek. Dus kan
holy shit. Gaan. Maar dat is best heftig.
Ja, hoe lang zaten ze er toen al?
Er zijn geen drie dagen.
Oh. Nee, echt?
Ja. Ja.
Nou, dan kunnen ze vanaf...
Na drie dagen?
Ja, dat is op zich interessant. Want wat heel interessant was, ik heb er ook een stuk over geschreven. De leider van die ploeg, die moest de beslissing nemen van gaan we nu gelijk groot alarm slaan of gaan we eerst bellen wat we kunnen doen? Want dat mogen ze dan wel doen. Hè? En er was dus een gemeenschappelijk besluit, behalve één iemand, van nou, we gaan eerst, zo erg is het nog niet, we gaan eerst even bellen, niet gelijk de ambulance bellen. Daar ging het geloof ik al.
Dat was de
kwestie. Maar het interessante is dus dat die man dus geen autoritair leiderschap heeft, maar een precies zoals het moet.
Inclusief.
Iedereen, inclusief, en, ja. Maar ja, dan moet iedereen wel weer meedoen natuurlijk. Als dit op de reis naar Mars was gebeurd, dan had je natuurlijk, had die vrouw er niet uit kunnen stappen. En dan was het misschien weer goed gekomen.
Maar na 3 dagen hadden ze nog wel kunnen omkeren ook.
Nee.
Nee.
Heb
jij de Martian niet gezien? Eenmaal op weg is eenmaal
toch
op weg.
Kijken. Ja,
maar want je wordt gelanceerd met een soort zwaartekrachtsberekening. En je gaat aankomen op waar je in het omgestuurd bent.
Dus heimwee, alles. Dat is ook wel lekker rustgevend dat je gewoon niet meer kunt kiezen. Je moet gewoon. Maar ik heb nog wel een vraag. Want we hebben het net de hele tijd over woede, jaloezie, verveling gehad. Maar hoe zit het met positieve emoties? Kijken ze ook of iemand een goed gevoel voor humor heeft?
Ja, absoluut. Ja. En het moet dan ook weer niet te veel zijn. Ik heb hier een fragment uit de podcast Star Talk. Waarin gesproken wordt over hoe het gaat op het ISS. En hoe dan het contact met Ground Base is. En dan vertelt een van die Capcoms. Die mensen die het contact onderhoudt met de astronauten. Die vertelt wat voor grap er ooit is uitgehaald. Een van de eerdere grap was dat er een keer een astronaut in een gorillapak ineens in beeld kwam. Hoe ze dat naar boven hebben gesmokkeld. Nou ja, dat was nog grappig. En nu hadden ze 2 astronauten een heel ander soort grap bedacht.
All right, is there any other famous prank beside the gorilla that comes to the gorilla suit that comes to mind?
The one that Sonny and Mike L.A. played on us back in Expedition 14, that one was terrible.
What'd they do?
What happened? We come back from a scheduled loss of signal. We reacquire video inside the space station. And I think it was Sonny was doing compressions on Mike L.A. as if he had had a heart attack. And the flight director, Ginger, nearly had a heart attack. And so that was not funny. That was absolutely not funny.
Yeah, we're laughing, but no, that wasn't funny, was it, Mayo?
Never again. Not funny.
Even voor de duidelijkheid, het ging hier om een gefakte hartaanval.
Ja, dat was lachen, man.
Het zei mijn moeder vroeger altijd al dat ik nooit net mocht doen alsof ik viel. Want als ik dan een keer echt zou vallen, zou niemand het meer geloven.
Nee, ik mocht niet doen alsof ik dood was. Ik deed andere practical jokes.
Ja, maakt het meteen wel heel. Jij was niet zo stabiel als kind. Jij was vast niet zo geschikt voor die Marsreis.
Maar stel, je bent commandant van het ISS. Dit gebeurt buiten jou om. Wat doe je?
Ja.
Straf je die mensen?
Ja. Maar ik snap nu wel waarom je zegt dat zelfs die humor kwestie is dus precair. Want je wil misschien wel iemand die leuke woordgrappen maakt. Maar niet iemand die dit soort practical jokes voortdurend.
Met de ogen van de NASA-psychologie en die Russen. Dan is dit een typisch gevalletje van displacement. Dat is zeg maar de onderlinge spanningen worden afgereageerd op de ground base.
Ah, ja.
En dat is altijd een klassieker. En de NASA die maakt zich ook, en de Russen ongetwijfeld ook, die maken zich ook zorgen. Dat als je een vertraging van 40 minuten hebt in het contact, dan kan dat niet meer.
Dan kun je geen.
Je kunt niet meer de schuld. Je kunt niet meer je afreageren op die sukkels beneden.
Oh, dus,
ja, het is niet zo lekker ruzie als je steeds 40 minuten moet wachten op een antwoord.
Of dat ze in je grap tuinen. Weet je, dat is na 40 minuten. Ja, ik kan me toch wel. Nou goed. Ik begin ineens te denken van wat zou een goede grap zijn om dan inderdaad over 40 minuten dan pas de uitvoering ervan te merken.
Ja, dat is niet zo leuk meer natuurlijk. Nee. En ik denk dat de commandant hier heeft gezegd niet meer doen.
Ja, want hier geldt natuurlijk wel van, je kunt die mensen niet. Kijk, op aarde kun je even boos weglopen. Maar ja, hier moet je toch weer met elkaar verder. Ik bedoel, ground control en de mensen in de lucht. Ik bedoel, na die grap moet het toch weer business as usual zijn.
Ground control moet ook stabiel zijn. Dat ze niet zo zeggen, nou, bekijk het ook maar. We gaan jullie gewoon helemaal
dat
niet
wordt
meer
ook onderzocht, want voor ground control ook een enorme stress.
Ja.
Stel dat je dus contact met die lui op weg naar Mars. Dat is een hele spannend. Als je die documentaires over die Marswagentjes, wat robots zijn. Hoe emotioneel die mensen die dat ding besturen hier al worden. Laat staan als er echte mensen zijn.
Maar is het nog even over zo'n medisch noodgeval? Ik bedoel, daar moet natuurlijk ook over worden nagedacht. Ik bedoel, iedereen die naar boven gaat, die moet toch in ieder geval basis EHBO hebben.
Ja, er zal ook wel een dokter meegaan, totdat die dan doodgaat natuurlijk.
Ja, de dokter gaat altijd het eerst dood in science fiction films.
Maar dat is misschien wel de les. Science fiction films zijn geen enkele leerschool hiervoor. Weet je, in science fiction films, daar heb je niet die eindeloze verveling. Ja, misschien in sommige Russische films, ik herinner me er nu eentje, maar die lange tijd. Want als je het nu hebt bijvoorbeeld over een ongeluk met Apollo 13, stel je voor, ze zijn binnen een paar dagen waren ze weer terug, oké. Stel je voor dat ze toen op weg waren naar Mars. Dat ze nog 3 jaar met dat manke ding moesten zien te overleven. En dat dan ook lukt, maar
In Star Trek hebben ze dan het holodeck, waar de bemanning ter ontspanning een soort virtueel avontuur beleeft. En wordt er nagedacht
om... typisch jaren 90 NASA-idee, wat de Russen ook doen. Weet je, veel amusement, alle Laika's mee omhoog.
Ja, ik weet dat op Antarctica werd er een hele bibliotheek vol met dvd's en boeken. Gaan die ook allemaal in de koffer mee naar Mars?
Ik denk dat ik liever mee naar Mars ga nu dan dat ik met Columbus mee naar Amerika ging qua omstandigheden.
Ja, want je had nog geen sudokus om op te lossen.
Nee, en ook geen dvd's.
want die gaan wel mee naar Mars.
Natuurlijk.
Ja.
Ja, dat gaat natuurlijk. Dat is het makkelijkste wat er is natuurlijk.
Maar even, de premisse was gewoon, we gaan naar Mars en hoe gaan we dat doen? Maar nu we het rijtje zo hebben opgenoemd en ik even nadenk over wat er allemaal mee moet. Er moeten kerstslingers mee, want alles moet gevierd kunnen worden. Er moeten dvd's mee.
Er moeten verrassingen mee.
Dus er moeten verrassingen mee.
Dat bleek ook uit Mars 500. De leiding had allerlei dingen... Er waren dan kisten, die mochten pas dan en dan openen. Ja,
deze mag
en daar zat dan ineens weer een cadeautje van
iemand van
je
thuis.
Moeder. Of allerlei dingen.
En er moeten fotoalbums mee. Ik begin langzaam wel te begrijpen waarom sommige mensen zeggen van bemande ruimtevaart, vergeet het. We moeten gewoon een sonde sturen, want die heeft niks nodig.
Ze hebben echt een dakkoffer nodig zometeen nog met al die spullen in.
Ik vind hier een advertentie. Gezocht. Extreme intelligente technici die goed met stress kunnen omgaan en van extreme uitdagingen houden. Groot probleemoplossend vermogen is verplicht. Groot zelfvertrouwen is gewenst, maar arrogantie is verboden. Je moet geduldig zijn, maar ook snel kunnen handelen. Je moet tactvol zijn, empathisch, respectvol, maar ook onder moeilijke omstandigheden. Je moet in staat zijn om hoogwaardige relaties aan te gaan, maar je moet je ook kunnen afzonderen en voor jezelf kunnen zorgen. Je moet niet afhankelijk zijn van de sociale steun van anderen, maar anderen wel steunen. Flexibiliteit, redelijkheid, humor, allemaal vanzelfsprekend. Ongewenst, bravoure, agressiviteit, mannelijkheid, dat woord kom je dan ook ergens tegen. Viriliteit wordt dan vaak gezegd. Arrogantie. Oh ja, en je moet ook een stabiel gevoel hebben voor de zin van het leven. En een sterke motivatie om jezelf altijd te blijven ontwikkelen. Ook in gewichtloosheid.
Maar het rare is dat de persoon waarvoor jouw advertentie geschreven is, die zit nu dus op school. En die moet zich dan maar eens herkennen in dit hele gebalanceerde persoon die de ruimtevaartorganisatie zoeken. Mag maar goed, misschien bestaat die wel. Dus als je hier luistert en je herkent je hierin, geef je dan op.
Bij de ESA.
Bij de ESA, als je in Europa woont.
Wij blijven lekker gewoon op aarde, denk ik, hè?
Ja, wij blijven hier. Volgende week zijn we er weer. Dit was weer een aflevering van Onbehaarde Apen, een podcast van NRC over wetenschap. Vind je nou leuk, wil je de volgende aflevering ook meteen beluisteren als die er is? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan in iTunes, Spotify en Stitcher. En als je dan toch bezig bent, laat eens een recensie achter. Dat heeft Jess Rome ook gedaan, of Jess Rome, ik weet niet precies hoe ik dit uit moet spreken. En dit is wel iets voor ons om even over na te denken. Zij vindt het een geweldige podcast. Alleen jammer dat we in de aflevering over smaak de mensen met misofonie niet hebben gewaarschuwd. En dat ik dacht, ja...
Oh, leuke aparte aflevering nog een keer. Ik zat vandaag nog weer in de trein naar iemand te luisteren die een broodje at. En toen dacht ik, misschien heb ik toch last van misofonie.
Even uitleggen wat misofonie is. Dat is namelijk een soort afkeer van menselijk geluid. En inderdaad, die aflevering hebben we behoorlijk wat afgesmakt. Maar
sorry.
Sorry voor alle mensen misofonie. Deze aflevering was geheel smakvrij, hoop ik. En volgende week zijn we er weer. We bedanken ook nog Mirjam van Zuidam voor het monteren van deze aflevering. En tot volgende week. Thank you.